Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Met Christophe Fekeman. Dag Christophe, een hele goede middag. Je hebt een Japanse auteur gelezen die straks ook de gast zal zijn. Zij het op digitale wijze natuurlijk op het Passaporta Festival in Brussel.
Dat klopt. Yoko Ogawa, moet ik zeggen. Dit is een Japanse schrijfster, geboren in 1962. En ik heb een boek van haar bij uit 1994, maar dat is nu, na een kwart eeuw, eindelijk in het Nederlands vertaald.
Allee, we zijn er weer op tijd bij, Christophe. Ja. Maar ik ben heel benieuwd wat dat boek bij jou heeft veroorzaakt. Ik bel ook even met een schrijver te Frankrijk, Dimitri Verhulst. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, misschien moeten jullie nog eens goeiedag zeggen tegen elkaar.
Dag Dimitri.
Christophe.
Hey, dag Christophe.
Ja, en Dimitri, hoe lang hebben jullie elkaar niet gezien?
Wij?
Ik denk dat, dat ik Christophe het laatst gezien heb in de vooruit, denk ik, bij een voorstelling van zijn dichtbundel, waar hij dan
we hebben elkaar
een dikke sigaar.
Nee. De laatste keer dat wij elkaar hebben gezien was in Café Mysterioso te Gent.
Mijn uitvalsbasis, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat ik niet meer details zal toelaten vanaf nu. We willen de rest van de dag...
Ik eigenlijk ook niet.
Te vroeg.
Dimitri, maar gaat het goed met jou? Waar zit je precies in Frankrijk?
Zeker.
Vertel dat nog eens.
Ja, zeker.
Ja.
Het gaat eigenlijk ook heel goed, omdat ik mij op dit moment aan het verwarmen ben aan muziek. Ik ben met Too Noisy Fish aan het repeteren voor Leuven Jazz. En het is pas door weer samen te werken dat het dubbel zo hard binnenkomt. Van jongens, dit is lang geleden dat ik nog heb mogen kunnen werken en dan nog wel samenwerken.
Aha. Zeg maar voor de duidelijkheid, Dimitri, jij zit toch in Frankrijk?
Wel, eigenlijk zit ik op dit moment in de rijke vorsel.
Ja, maar ja, Dimitri, dan had je tot in de studio kunnen komen. Hè. Ik had de luisteraars heel graag wijsgemaakt dat jij daarop een soort van bucolische, weet ik veel, uw prachtige hoeve daar zat, maar je zit in...
Maar gisteren was ik in Chantal.
Rijke vorsel, ja.
Rijke vorsel,
laten we het hebben. Ja, absoluut, ik heb niets tegen rijke vorsel. Integendeel, Dimitri. Laten we het hebben over, ik moet zeggen, een romannetje of een novelle. Wat is het eigenlijk? Maar het is een klein boekje.
Zelf noem ik het een elschotje.
Ah ja,
Ik heb zo'n paar elschotjes. Ik vind dat altijd boeiend om vast te stellen, zo'n elschot. Dat hele oeuvre, dat bestaat eigenlijk allemaal uit heel dunne boeken. En ten tijde van Elschot werd daar eigenlijk niet druk over gedaan dat zo'n boek niet dik zou zijn. Integendeel, de man heeft een mooi standbeeld gekregen. En ik stel vast dat ik mij eigenlijk altijd moet gaan verantwoorden voor boeken die de dikte van het dwaallicht hebben. Dus er is veel veranderd sinds Elschot.
Ja, maar Dimitri, ik wil jou van niets beschuldigen, want ik heb ongelooflijk genoten van dit.
Kijk.
Ja, dit boek heeft het verhaal
dat
is verteld. Hè.
Voilà.
Laten we het hebben over In Weerwil van de Woorden, waar wij kennis maken met Paul Verhulst. Ja, dat zit natuurlijk wel heel erg dicht bij jouw eigen naam. Hè. Waarom heb je dat nu bewust zo gedaan, Dimitri?
Oh, het is een flauwe grap.
Ja, het is een flauwe.
Ik dacht, wanneer Hoele Beck het kan, mag ik het ook, dacht ik.
Ja, oké, goed. Maar die Verhulst, die heeft van een aantal dingen last. En we moeten hier toch even hebben over toch wel een heel bizarre afwijking. De man heeft een fobie ontwikkeld voor het openen van brieven. Daar begint de ellende natuurlijk mee. Ik denk een welbekend fenomeen voor mensen die een hekel hebben aan het betalen van belastingen, boetes, dat soort van onzin die we natuurlijk niet graag vinden in de brievenbus. Maar die begint dat gaandeweg ook op te eten, Dimitri. En de afwijking heeft een naam, het is Pika. Ik heb het ook nog even gecheckt op Wikipedia. En daarnaast staat een afbeelding, het is ongelooflijk, een soort oud ding, een afbeelding van de maaginhoud van iemand die spijkers at, knopjes van hemdjes. Ongelooflijk.
Dus brieven eten valt toch nog mee, eigenlijk. Hè?
Ja. Jouw personage is heel normaal. Ja. Maar hoe kom je erbij om zo iemand te verzinnen?
Daarom heb ik het ook eventjes in dit boek over die Lotito natuurlijk. Zo'n man die 17 winkelkarren naar binnen heeft gespeeld en een volledig vliegtuig. En toch nog 57 is kunnen worden.
Ja, met zo'n maaginhoud. Dimitri, maar hoe kwam je op dit personage? Hoe heeft zich dit aan jou opgedrongen? Want het is eigenlijk het is de zoon van een postbode. Mogen we niet vergeten natuurlijk. Dat is bij jou gevoelige materie, neem ik aan. Laten we daarmee beginnen. De postbode.
Wel, ik heb dat altijd een heel poëtisch beroep gevonden. Zoals ik ook kapper een heel poëtisch beroep vind. Maar... die poëzie van de postbode, die zie ik niet meer. Hè. Dat zijn mensen die schoenen ronddragen vandaag. En waar het eigenlijk begonnen
broeken
is...
broeken bovendien.
Vaak. En, maar waar het begonnen is, want dat was jouw vraag natuurlijk, is dat ik zelf een hele lange weg heb afgelegd van grote minnaar van de post... tot grote hater van de post. Ja. Maar die brievenbus is eigenlijk exclusief weggelegd voor ellende nu. Mm-hmm. Er komt geen liefde meer binnen via de brievenbus. Ja. Er komt geen vriendschap meer binnen. Dus die brieven die ik zo hartstochtelijk lief heb gehad, die zijn een beetje uit onze levens verdwenen. Ja. Dus ja, wat is daar? Dat zijn aanmaningen... En heel vaak brieven geschreven in een taaltje dat mij doet geloven dat ik ongeletterd ben, want ik weet dan niet wat erin staat.
Mm. Ja. Het enige waar we nog op zitten te wachten is niet die liefdesbrief natuurlijk, maar die brief die ons naar een vaccinatiecentrum zal leiden, Dimitri Vreulst. Ga je die brief dan wel openen?
Ja. Vermoedelijk wel. Ik neem aan dat er op het omslag wel zal staan waar die vandaan komt. En dan kan ik toch al een beetje inschatten wat het zal zijn, nietwaar?
Mm-hmm. Ja, maar nog even over die nostalgie. Ja, de tijd dat postbodes met een brede glimlach passeerden aan de voortuinen van menige Vlaming. En die eigenlijk ook altijd wisten hoe het was met bepaalde mensen, hoe de sfeer in het dorp was. En die dan wel eens te veel dronken natuurlijk, Dimitri. Maar daar ben jij ontzettend nostalgisch over. Heeft natuurlijk ook met je eigen familiegeschiedenis te maken.
Ja, uiteraard. Hè. Mijn vader was postbode en ik heb wel vaker met hem zijn ronde gedaan. En ook zijn ronde gedaan toen hij niet aan het werk was. En dan voelde je wel de liefde in die wijken voor zo'n man. Maar goed, mijn vader was een heel sociale postbode die ook boodschappen ging doen voor oudere mensen. Die ging dan naar de beenhouwer en dat soort zaken. Wanneer iemand de deur niet openmaakte voor de postbode, dat wist mijn vader van hier is iets niet pluis, kon hij de dokter alarmeren en dat bleek dan heel vaak ook terecht. Dus een functie die weg is, hè.
Ja. Je schrijft ook, en dat is een aantal recensenten ook opgevallen natuurlijk, een hele mooie zin over de postbode die tegenwoordig ook anders gekleed gaat. Maar jij bent ook nog helemaal opgetogen over die kippie die ze vroeger moesten aan hebben. Mm-hmm. En of op hebben tenminste. En over dat pak dat moest worden gedragen. En dat ook met bepaalde geuren gepaard ging. Dimitri, dit boek stinkt letterlijk. Het ruikt naar van alles, maar vooral naar kaas.
Ik ben... een zeer oftologische jongen. Ik heb iets met geuren. Ja. Bij mij blijven die heel erg goed hangen in mijn geheugen, geuren. En wat sommige mensen dan stinkend vinden, kan ik heel lekker vinden. Ja. De zweetpatees van mijn vader, want er waren dan officiële schoenen van de posterij en daar kwam echt niks binnen, hè, van zuurstof. Dat waren ongelooflijke zweetvoeten die mijn vader had. Maar eigenlijk rook ik dat wel graag. Als iets avonds zijn schoenen uitschopte. Ja, dat was de betere snee kaas die daar op de poef lag.
Heb je in Frankrijk al een kaas geproefd die ongeveer
de Ami de Chambertin die komt in de buurt, de Chambertin. En ik moet zeggen, dat is er toch eentje voor gevorderde, hoor. Die iedereen krijgt die binnengespeeld.
Ja. Nu, dit is echt een tragisch personage. Paul Verhulst wordt uiteindelijk geen postbode. Hij wordt tandarts. Dat is een complete mislukking. Maar ook daar zit een soort van ambitie als hij uiteindelijk... Ja, vertel het zelf maar, Dimitri. Het is een man die bezig is met de onderkant van de samenleving. En het ene gebit is ook al het andere weer niet, Dimitri Verhulst.
Ja, die Paul die heeft eigenlijk aan zijn vader als kind moeten beloven dat hij zelf nooit postbode zou worden. Zijn vader vond dat eigenlijk geen job voor iemand die slim was. Wat heel treurig is voor een kind om te vernemen, want eigenlijk hoort hij daar zijn vader vertellen dat hij zichzelf niet verstandig vindt. Dat is best pijnlijk. Maar goed, hij komt die belofte na. Wat hij daardoor mist in het leven is een vorm van dienstbaarheid, te midden de mensen staan. En dat gaat hij uiteindelijk vinden als tandarts. Een soort tandarts die zich een beetje in gaat specialiseren om met de kinderen van een mindere god hun gebitten aan de slag te gaan. Want tanden kan je lezen. Hè. Er valt heel veel aan tanden te lezen. En zeker armoede kan je aan een gebit lezen.
Ja. Paul Verhulst heeft zich ook met de gebitten van de doden bezig gehouden in zijn leven. Tot de fobie natuurlijk zo groot wordt dat hij totaal niet meer kan functioneren. En dan wordt het natuurlijk heel interessant, Dimitri. We komen die man eigenlijk tegen in het begin van dit boek. Als iemand die weet, ik ben klaar om opgenomen te worden, daar zijn ze dus. En dan ga ik ook mijn leven moeten vertellen. En dan ontstaat er iets heel moois tussen eigenlijk het niet willen openen van post en het toch schrijven van brieven. En het vertellen van het leven.
Ja. Ja, je voelt dat die man eigenlijk niks tegen brieven heeft, hè, maar net wel tegen post. Dus sluit een beetje aan bij wat ik daar net vertel, dat het mooie niet meer in onze brievenbus valt. Mm. En ja, zeker, ze gaan hem komen halen. Is het niet om hem de nor in te duwen wegens achterstallige betalingen, dan toch naar de psychiatrie. Want goed, wie heeft er nu een zulkdanige fobie voor post dat hij zijn enveloppen gaat opeten gewoon om er vanaf te zijn. Ja. Maar het staat vast, de strijd tegen post verlies je. Je moet ze openmaken. Je moet die brieven beantwoorden of je leven wordt een hel. En ik geloof ook daadwerkelijk dat tamelijk snel gaat in het leven.
Mm-hmm, ja. Maar hij is dus wel gek op het corresponderen. Ook met totaal onbekenden, want dat is iets wat je even loslaat. Hij opent wel de brieven van anderen die dan toevalligerwijs in zijn bus zijn terechtgekomen. Dat is natuurlijk iets heel moois.
Alles wat abusievelijk in zijn brievenbus is beland, rukt hij zeer nieuwsgierig open. En daar wil hij ook graag een antwoord op geven op die brieven. Mm-hmm. Ik voel daar wel iets voor. Ik ben ook altijd blij wanneer het voor iemand anders is dat er een brief in mijn brievenbus
ligt. Wat heb jij gisteren nog in jouw Franse oord gevonden in de brievenbus, Dimitri? Heb jij dat daar allemaal laten liggen? En ben jij zomaar spoorslags naar Rijkenvorsel getrokken?
Nee. Ik was heel blij. Het was een hele hoop reclame voor allerlei tuinartikelen. Want ja, de lente komt eraan, dus...
Een mens moet zich in zijn hof gaan bezighouden.
Potten, zaadjes, de hele rimram.
Ja, dat heerlijk. Heet cultiver son jardin, hè, sprak ooit een bekende filosoof. Dimitri, toch nog één ding. Jij gaat met Too Noisy Fish gaan werken. Dat is natuurlijk heel fijn voor Leuven Jazz. Maar we hebben ook gelezen dat jij zelf een film gaat maken. En daar kijken wij natuurlijk geweldig naar uit. Kortom, jij dacht van wat Felix van Groeningen kan, dat kan ik ook en zelfs beter.
Beter heb ik alleszins niet gezegd. Ik ben er al heel lang mee bezig, hoor. Het is toch al een kleine 5 jaar dat ik hier aan het werken ben in alle stilte. En nu ben ik alleen nog aan het wachten of ik productiesteun krijg van het FAF.
Ja. En dat wordt jou per brief gemeld, Dimitri Verhulst, of zal daar een e-mail voor volgen?
Denk ik via de telefoon.
Ah ja, kijk. Wat fijn. Neem die dan vooral op. Dankjewel, Dimitri, om
graag gedaan.
Ons te woord te staan over jouw roman In Weerwil van de Woorden. En die is uit bij uitgeverij Pluim. Ik ben ik heb wat fijne muziek voor u uitgezocht. Iemand die even nostalgisch is over de postbode als jijzelf. Dat is Deze Bourville. Dankjewel, Dimitri.
Merci, Chantal.
Bye bye.
Ik doe daar nog de groeten aan, Christophe.
Dag.
Facteur est mort. Il n'avait que 17 ans.
Zit ik zo uit te pakken met die Bourville, kwam er een andere facteur uit. En dat was eigenlijk een nummer dat we kennen via Georges Moustaki. En hier werd gezongen door onder meer niemand minder dan Anne-Sophie von Otter. En ik zit hier ondertussen met Leo Gabin. En Leo Gabin, dat zijn kunstenaars. Leo Gabin is een voornaam, een familienaam, zou je denken. Maar hier zitten toch twee mensen aan mijn tafel en een derde is thuisgebleven. Met andere woorden, Leo Gabin, dat zijn drie mensen en we gaan de namen vandaag niet noemen. Dat is wat vervelend, want ik ken jullie nu ondertussen wel, maar hoe gaan we dit aanpakken, Leo Gabin? Ik heb jullie trouwens uitgenodigd naar aanleiding van een heel mooie tentoonstelling die jullie hebben in de kunstruimte Tic Tac in Antwerpen.
Dank u wel. Ja, wij zijn normaal inderdaad met drie, een kunstenaars trio. maar door corona kunnen we maar met twee aanwezig zijn. Is een derde thuis. Maar voor ons is het eigenlijk sowieso niet relevant wie daarachter zit. Dus op zich maakt dat dan op zich ook niet uit.
Maar dit is wel leuk praten. Vind je, ik heb dat nu beloofd aan Dimitri Verhulst. De grote creator van Paul Verhulst. Lees dat boekje vooral. Mag ik toch nog die Bourvil draaien voor we aan de slag gaan? Is dat goed? Ja. Oké, hier is hem.
Dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre, vous mettant en émoi. Chacun se dit peut-être, il y en a une pour moi. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, quoi, tout le monde se dit avec joie. Tiens, voilà le facteur. Son petit air est affranchi, comme ses lettres et ses colis. Tiens, voilà le facteur. Il apporte le journal et son bonjour matinal. L'été quand il fait beau, il vous dit il fait chaud. Mais quand tombe la pluie, il vous dit ça pleut aujourd'hui, hein. Tiens, voilà le facteur. Pour garder son amitié, soyez complètement timbré. Le printemps fait naître les lettres d'amour. Et pour les connaître, on attend toujours. Mais par la fenêtre, un jour le facteur vous remet une lettre. Zut, c'est le percepteur. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, quoi, tout le monde se dit avec joie. Tiens, voilà le facteur. À cheval sur son vélo, à côté quand ça monte trop. Tiens, voilà le facteur. Et pour les plis très urgents, en courant, il prend son temps. Quand il roule rapidement, ce n'est pas pour un urgent, mais c'est tout simplement parce qu'il est poussé par le vent. Voilà le facteur. Quand il roule un peu penché, c'est qu'il porte une lettre chargée. Sacré facteur. Et lorsque vous restez quelques jours sans courrier, chez vous quand même il vient pour vous dire aujourd'hui y'a rien. Tiens, voilà le facteur. Venez boire à ma santé, vous l'avez bien mérité. Merci bien, facteur.
Waar zijn Houten Kiet en Rigel als je ze van doen hebt natuurlijk met deze Bourvil? Leo Gabin, ik ben er zeker van dat jullie naam nooit is uitgesproken in combinatie met Bourvil. Ja? Jullie komen uit een heel andere wereld. Jullie opereren, zoals je al zei, als een kunstenaarscollectief, Leo Gabin. Dat zijn drie mensen. Hoe komt het dat men beslist om als trio door het leven te gaan? Wij zijn dat gewoon in de muziekwereld natuurlijk. Hè? Of mensen die ook theater maken enzovoort. Maar in de beeldende kunstwereld is dat toch wel iets uniek. Dat eigenlijk een aantal mensen verscholen gaat achter één naam. Daar zit ook een soort van commentaar in natuurlijk. Hè?
Ja. Voor ons is dat een beetje natuurlijk gebeurd. We waren in de tijd nog op middelbaar. En we kenden elkaar wel al drie. We studeerden grafisch, maar in verschillende jaren. Maar we studeerden al drie grafisch. En we hadden allemaal wel zin om andere dingen te doen. De meer plastisch werk enzovoort. En dan, ja, het is een beetje vanzelf gekomen. We zijn het schilderijen beginnen met samen maken. En vandaar is dat een beetje allemaal begonnen.
Mm-hmm. Maar dus iets heel organisch en eigenlijk minder vanuit een... Ja, een soort van kritiek op de auteur, de kunstenaar, de naam. Want zo werkt het natuurlijk wel, dat is het systeem. Ja. En jullie ondermijnen dat een beetje, omdat je natuurlijk zou kunnen denken... Als iemand naar een tentoonstelling gaat van Leo Gabin... Ja, die heet Leo en zijn familienaam is Gabin. Niet waar natuurlijk. Hè?
Ja, dat klopt. Maar wij hebben er dan inderdaad... Het is organisch gegroeid, maar we zijn dan wel gekozen om daar te blijven achterstaan. En gelijk ook dat we... Voor ons niet zo belangrijk is, die namen worden soms wel een keer vermeld individueel, maar voor ons is dat niet belangrijk, omdat we dan toch willen vasthouden aan eigenlijk, het is het werk van ons drie, het is het werk van Leo Gabin dat dan meespeelt en dan proberen we inderdaad de auteurschap wel los te laten, het ego en gewoon te zeggen van dit is het werk en geoordeeld op het Leo Gabin werk en niet wie dat erachter gaat.
Hoe reageert de kunstwereld daarop die zo gewend is om met de star kunstenaar te gaan werken?
Ja, het feit is wel dat ze soms wel vragen inderdaad wie heeft wat gedaan. Mm. En dat wij dan ook uitleggen, wij doen alle drie soms hetzelfde. Of het is niet belangrijk welk onderdeel dat wie juist gedaan heeft. Voor ons is het als wij met drie een hand erin hebben, dat het dan een Leo Gabin werk wordt. Maar voor de rest zijn er wel nog collectieven geweest in de kunstgeschiedenis natuurlijk. Maar onder één naam is iets uitzonderlijk. Het gebeurt nog, maar je hebt dan eerder duo's die samenwerken, die dan oftewel een koppel zijn. Of, het is iets atypischer, maar het bestaat wel.
Ja, en jullie amuseren zich, dat is wel duidelijk natuurlijk. Wie naar de kunstruimte TikTok gaat, trouwens in een heel mooi gebouw van Leon Stijn, en dat moet jullie ook wel verrukt hebben om daar het werk te presenteren, neem ik aan.
Ja, het was heel aangenaam om in die ruimte te werken. En ook vooral hoe dat TikTok naar de buitenwereld ook, het feit dat ze de film ook s'avonds afspelen.
Ja, dat, is toch, dat moeten we toch nog even in detail uitleggen, want binnenin kunnen we dus kijken naar werken tegen de muren, waarin jullie met zeefdruk hebben gewerkt. Er staan ook, dat is nu misschien oneerbiedig uitgedrukt, het zijn sculpturen, maar het zijn eigenlijk stoelen die jullie hebben bewerkt met van alles en nog wat. Maar eenmaal zonsondergang komt er een heel groot scherm naar beneden en dan wordt er een film geprojecteerd. Dus eigenlijk, er wordt een soort van grap over verteld. Dat is eigenlijk de enige cinema die nog open is, bij wijze van spreken. Vind ik wel fijn. En daar is ook een film van jullie te zien, van een aantal jaar geleden al.
Ja.
Wat is de titel weer?
No Panic Baby. Ja. Ja. We hebben die gemaakt inderdaad in 2017. Maar begonnen in 2016 al. En dan hebben we ook ditmaal voor de eerste keer... meestal werken we eigenlijk met gevonden beeldmateriaal. Materiaal dat we verzamelen van het internet. Dingen die we appropriëren en ons eigen maken. En daar dingen hebben we al veel korte video's gemaakt, een paar langere films. Maar in deze film was het eerste keer dat we een combinatie hebben gemaakt van eigen gefilmd materiaal en gevonden materiaal.
Ja.
En die speelt zich dan af op de cinema naar buiten toe, zodanig dat niet enkel de mensen die naar de film komen kijken, maar dat is het concept van TikTok, dat ze ook gewoon de ongewillige voorbijgaan.
Ja, mensen die gewoon op de tram staan te wachten, die kunnen even meegenieten van de film. Ik stel toch voor dat mensen gewoon de hele film bekijken. Het is een licht ontwrichtende film natuurlijk, hè? No Panic Baby. Ik heb er met heel veel interesse naar gekeken, maar ik heb ook met heel veel interesse geluisterd naar die film. Jullie screenen het internet af. Ik geloof dat jullie vermoeden YouTubers moeten zijn om te kijken van wat staat daar toch allemaal op. En vooral, wat zeggen mensen allemaal over zichzelf op YouTube. Dus eigenlijk is het een, ik vond het een heel visionaire film. Als je weet van, dit is in 2017 gemaakt, zegt het heel veel over de hele harde, bevreemdende, maar ook vervreemde wereld waarin we eigenlijk terecht zijn gekomen. We komen in de film in contact met jongeren. Dat worden niet echt personages. Zowel, je ziet op de duur wel een aantal mensen terugkomen. Sommigen hebben jullie geplukt van het net. En dan zie je van, ja, maar dit zijn toch echt wel acteurs die we bezig zien. Dat werkt allemaal heel, het wordt oncomfortabel op de duur. Ik probeer gewoon aan de luisteraar een beetje een beeld mee te geven van wat je te zien krijgt. Je zit ook in een hele Amerikaanse toestand. Typische suburbia met de verlaten parkeerterreinen, de pick-up trucks. Wells Fargo, Chase Bank, dat soort van typische Amerikaanse beelden. Hoe komt het dat jullie specifiek daar op zoek naar zijn?
Ons huiver is altijd een beetje, heeft zich altijd wel heel beeldend getekend. En ik weet nog heel goed, als wij jonger waren, YouTube begon dan toen dat wij tieners waren. Dat was de eerste keer dat we op YouTube kwamen. En als je jong bent, ben je gewoon van de Amerikaanse films te zien. En dan is het ook wel bevreemdend en interessant om ineens de achterkant van het dagdagelijks leven te zien. En dat was op YouTube aanwezig. En voor ons was dat heel frappant en zijn we die beelden beginnen gebruiken. Zo van mensen die in de tuin gewoon filmen en de dagdagelijkse gewone.
Ja, maar dat dagdagelijkse zit er inderdaad in, maar het gaat ook over jonge vrouwen die zich heel opzichtig ook op YouTube gedragen. Dat gaat echt over imaging en het framen van zichzelf. En er wordt fameus getwerkt ook in jullie film No Panic Baby. En op heel hoog niveau, moet ik zeggen. Ik heb daar echt gefascineerd naar zitten kijken. Tegelijkertijd zitten daar ook... Er zit heel veel paranoia in. Je ziet op een aantal momenten... want de film is soms heel snel gemonteerd. Dan zie je vliegtuigen verschijnen. En je hoort dan ook de stemmen. En dat is eigenlijk ook waar we nu middenin zitten. Met mensen die allerlei... complottheorieën zien, fake news, noem maar op. Maar dat zit in die film.
Dat komt omdat we in 2016 hadden een film gemaakt, een andere film, Exit Entry. En die was gebaseerd op een verhaal dat we gevonden van een vrouw die aan extreme paranoia leed. En die film draait rond haar, dat is puur gebaseerd daarop. Maar door, omdat je op YouTube zit, krijg je andere suggesties van andere video's, dan zijn we eigenlijk in die complottheorieën en paranoia verder gegaan. En toen waren we in 2016, 17, en hebben we dat materiaal verzameld. Dan kwamen we ook dingen tegen van liefdesverdriet. En dan zijn we die twee beginnen combineren. En inderdaad, dan krijg je een bevreemdend gevoel als je die twee begint te combineren. Als je eigenlijk in de onderbuik van YouTube gaat, waar je eigenlijk ook veel video's vindt die onpopulair zijn, waar je dan eigenlijk een... gedompeld daaronder in die sfeer en dan haalt je audio daaruit, beelden, die combineren dan met eerdere populaire cultuur, bijvoorbeeld dingen van de dansende, waar je die extra bevreemding krijgt. En daarom hebben we ook gekozen om een iets oudere film dan te tonen bij TikTok, omdat ze daar iets wouden tonen qua film ook. En dan dachten we eigenlijk, nu, zoveel jaar later, is er wel een extra relevant stuk in die film door die complottheorieën.
Want dat
paranoia.
Is interessant wat je zegt. Ik had bijna jouw voornaam uitgesproken, dat kan natuurlijk niet. Hè. Ik spreek met Leo Gabin. Dat is interessant, omdat je, als je naar beelden kijkt, die zijn niet recht van YouTube helemaal gekopieerd. Hè. De audio wordt soms veranderd. En zo, inderdaad, ik heb vrouwen of meisjes horen praten over een liefde die hen heeft verlaten. En dan plotseling hoor je weer de stem van iemand die achter zijn ruit naar een fake vliegtuig zit te kijken. Of zegt van, ik heb het daar zien vliegen. Compleet gek.
Ja, het is ook een beetje hoe dat ook het internet op zich werkt, of YouTube. Je begint, het is een soort rabbit hole. Je begint met één thema en je gaat van thema naar thema. En alles wordt een waas en alles gaat heel snel.
Zeg je, als jullie daarmee bezig zijn, hoe ben je dan zelf op het einde van de dag? Als je zo in die onderbuik van YouTube hebt gezeten?
Ja, het werkt soms wel wat op de manier dat je naar dingen kijkt. Je verliest je daar niet in, maar je kunt wel inbeelden als je dagelijks naar bepaalde dingen kijkt. En dan zit je nu ook met bepaalde nieuwskanalen. Als mensen kiezen voor één manier van dingen te interpreteren, dat wel een invloed op je heeft. Natuurlijk, wij werken daar op een andere manier.
Ja, voor die mensen wordt dat echt wel
maar je kunt
de waarheid,
wel ergens
natuurlijk
begrijpen, inderdaad, dat mensen zich nogal vastnemen. En soms kan dat zich in extreme dingen uiten.
Ja.
Maar door dan inderdaad dat tegen te gaan door te combineren van hoe dat je bepaalde dingen monteert en geluid... dat is een beetje de manier dat wij ook wel altijd werken in korte montages, hoe dat je met geluid speelt. En dan maken we daar een eigen iets van. Dat het ook, er zit wel een soort verhaallijn in, met dat liefdesverhaal ook, maar het is wel heel evocatief.
Ja,
het laat
we
wel
maken
open.
Eigenlijk ook kennis met een koppel zonder naam. Een heel mooi meisje, heel fascinerende jongen. Die doen eigenlijk... niets. Hè. Dus je ziet die zitten, naar elkaar kijken. Dan komt er een pistool, dan spelen ze wat met dat pistool. Je ziet ze in een auto, maar een heel fascinerend beeld. En dan denk je even van, nu gaan we in de fictie of gaan we die volgen. Maar die verdwijnen weer, dus je zet de toeschouwer constant op het foute been. Maar een heel interessant beeld vond ik ook, en wellicht hebben jullie dat dan zelf gefilmd. Je ziet eigenlijk een lege, typische Amerikaanse bak, hè, een soort limo met prachtige lederen zetels. En daar doen jullie iets geks mee. Eigenlijk ga je bijna terug in de tijd. Je laat dat ding achteruit rijden.
Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad een wagen die in ons bezit is en die ook deel heeft uitgemaakt van een andere installatie. En die speelt ook een rol. Zelfs zoals het jongen en het meisje speelt die auto een grote rol in de film als de ander. En de jongen en het meisje zijn ook mensen die wij toevallig die in dat leefbezoek deden en deel uitmaakten van een school. En die eigenlijk ons aanspraken qua fysieke uitstraling en hen gevraagd hebben om mee te werken in de film. En eigenlijk...
Want de generiek verklapt dan wel een en ander natuurlijk. Hè? Want je ziet eigenlijk mensen staan waarvan je weet, die komen uit de States of die hebben ze via YouTube kunnen betrekken. Mm. En die anderen die zullen wellicht wel uit het Gentse komen. Hè? Dat kan je dan afleiden aan die namen natuurlijk. Goed, nog even een vertaling naar jullie beeldend werk. Want zoals ik al zei, je hebt ook... ja, je maakt dan ook zeefdrukken, een aantal dingen komen terug. En ook die sculpturen met die stoelen. Dat is ook eigenlijk een fascinatie die al lang in jullie werk zit. Het gaat niet alleen over het kijken naar, maar jullie voorzien eigenlijk ook een zitgelegenheid, Leo Gavin.
Ja, stoelen, we hebben altijd heel veel, ja, aangezien dat we met film bezig zijn, is stoelen altijd wel een beetje in ons werk, in ons oeuvre aanwezig geweest. We hebben altijd in installaties ook stoelen gebruikt, zoals in Museum Dondanus enzovoort.
En, White Cube in Londen,
ja,
heb ik toevallig gezien.
Ja. Inderdaad. En daardoor heeft dat altijd wel een deel uitgemaakt van ons oeuvre. En nu was het een beetje door in dat atelier te zitten, ook met de lockdown bezig, en nadenken over de ruimte ook van TikTok. Zijn we beginnen spelen met die stoelen, beginnen de stoelen het werk erin te integreren ook. Stoelen,
voor alle duidelijkheid, er valt niet op te zitten op die stoelen van Leo Gavin. Strikt verboden
op sommige
natuurlijk.
Sommige kan je zitten en op andere niet.
Ze zijn getest door ons. Ja. Sommige zijn werken wel. Maar het is wat anders dan in vorige installaties waar we inderdaad gekozen hebben voor zetels of stoelen als een onderdeel van de installatie, maar die wel functioneel zijn om naar de film te kijken. En hier hebben we gekozen eigenlijk...
Ik herinner mij ook het Museum Dondanus. Dat was zo met van die dikke lederen zetels. Op esthetiek werd ook niet gekeken toen. Hè?
Ja, dat was inderdaad. Dat was meer toen ook. Die paste beter bij de film die we toen toonden. En dat was inderdaad een verlengde daaruit. En een abstractie van de meer woonkamerachtig.
Ja. Hier zie je het meer als... Nog, want we moeten afsluiten, want Christophe die komt nog een boek van een Japanse bespreken. En die zit een beetje in de wachtkamer aan de overkant. Als het gaat over Leo Gavin, valt er altijd één naam. En dat is die van Harmony Korine. En die kennen we natuurlijk, is legendarisch geworden door die samenwerking met Larry Clark. Ik heb moeilijkheden met de R vandaag, want ik ben naar een tandarts geweest. Ja. Ook omdat ik Dimitri Verhulst moest interviewen natuurlijk. Dus ik wou toch even een tandarts zien op voorhand. Dus mijn R is nog niet helemaal correct. Maar dat is eigenlijk iemand die een heel belangrijke rol in jullie leven heeft gespeeld. Hè. Wie weet, ja, mensen kunnen zich misschien nog de film Kids herinneren. Dat was een mokerslag van een film. Mm-hmm. Destijds, 1995. Hoe lang is dat geleden?
Ja,
inderdaad. Ja. Harmony is een beetje op een dag in onze spam vinden we een e-mail van een e-mailadres dat we niet herkenden. En er was getekend van, ik vind jullie werk wel interessant, kunnen we eens communiceren. En ondertekend Harmony Korine, dat we niet echt geloven. We hebben dan geantwoord dat we een keer wouden skypen en inderdaad was Harmony. En hij was toen in de denkfase van zijn film van Spring Breakers. Mm. En aangezien dat wij toen ook heel veel met Spring Break materiaal werkten, matchte dat wel. En dan in die periode hebben we heel veel geskyped, gecommuniceerd. Heeft
dus
ons dan
nog
dan
even
New York
ter informatie, het is een film die hij heeft gemaakt over een aantal jongeren, onder meer een aantal meisjes, dat echt knettergek begint te doen in Florida beland. Omdat ze eigenlijk initieel geen geld hebben om op vakantie te gaan. Maar dan komen ze wel aan geld. En van het een komt het ander natuurlijk. En het loopt verschrikkelijk slecht af. Ja. Toch nog even over die Spring Breakers. Mm-hmm. En hoe is die samenwerking nu? Is dat iets voor het leven of een vriend voor het leven? Want jullie hebben wel vaker samengewerkt.
Ja, ik denk het wel. We blijven contact hebben. En hij was belangrijk. We hebben dingen samen gedaan. We hebben een verfilming gedaan van een boek van hem. Op onze manier dan. Heel atypisch wel. Zijn boek is ook niet narratief, dus... Dat paste wel, we kwamen dan met dat voorstel. We zijn altijd contact blijven houden, werk geruild. Dus.
Ja, fantastisch. Dus jullie hebben wat schilderijen van Harmony Korine thuis. Ja, dat is fijn natuurlijk. Leo Gavin, het was heel leuk om jullie beter te leren kennen. Zij het niet bij naam. Ik vind het wel fijn, zo. Ik ben nu eigenlijk de enige. Want de webcamera werkt hier ook niet, want we zitten in een andere studio om hygiënische redenen. Dus niemand heeft jullie gezien. Misschien straks op de Instagram, en dan kunnen jullie gewoon met terug naar het publiek staan. Dankjewel, Leo Gavin. Dit is Warhouse. You hold on to the drum.
Love to deliver, a banker or a lawyer or a more graceful singer. I beat the musicians so they get playing on. When I made the decision, the choice was gone. It's a mad, mad world if you wanna get it on. It's a mad. Something I don't get. Maybe I'm just shallow, cause yes, I do have to admit. Mostly I love you for that body you've got. But when I try to change the order, your body resists a lot. You have a God to forgive you, it's a privilege you have. You have a book that starts with a pretty Snedder's autograph. Bottles to empty and prescriptions to fill. And if now God will forgive you, baby, you know I will. My, my world, if you wanna get it on. It's a my, my world, if you wanna get it on. It's a my, my world, if you wanna get it on. It's a my.
Muziek van Warhouse, Mad World. Een zotte wereld maken we ook mee in die film No Panic Baby natuurlijk van Leo Gabben. Die zitten nu terug in de wachtkamer. En Christophe, die zit terug bij mij. Christophe Vekeman. We zullen het hebben over een auteur die straks ook te gast is op het Passaporta Festival.
Ja.
Digitale versie. En zij zal in beeld verschijnen. Mm-hmm. Als je een kleine bijdrage betaalt op 26 maart. En wat jij van haar hebt gelezen, want het is echt wel een auteur die heel veel prijzen heeft ontvangen. Mm-hmm. Yoko Ogawa. Mm-hmm. En dat boek heet De Geheugenpolitie.
Ja, klopt. Nou, laten we even teruggaan in de tijd misschien eerst, Chantal. 1948, toen werd Simon Vestijk 50 jaar oud. En toen sprak de dichter Adriaan Roland Holst de gevleugelde woorden: gij die sneller schrijft dan God kan lezen. Dat is echt een klassieker geworden. En inderdaad, Vestijk, die werd uiteindelijk 73 en die schreef in de loop van dat leven van hem ongeveer 200 titels bij elkaar, waaronder 52 romans, wat toch redelijk magistraal is.
Deed die man iets anders eigenlijk dan schrijven?
Hij heeft een tijd arts ook geweest, maar daarover volgende week meer. Het is al een voorstel.
Ja, het is wel grappig dat Dimitri Verhulst het net had over de kwaliteiten van een elschotje doen. Een klein boekje schrijven.
Het waren inderdaad nog redelijk kloeke boeken vaak. Maar goed, dunnere boeken werden geschreven door onze landgenoot Georges Simenon natuurlijk. Maar die schreef er overigens nog meer. Dat wil zeggen, die schreef honderden verhalen en novellen. En daarnaast ook nog eens 200 romans onder zijn eigen naam alleen al. Dus dat is allemaal wel redelijk indrukwekkend cijfermateriaal. Aan die twee heren, moet ik zeggen, kan Yoko Ogawa, geboren in 62 in Japan, als Japanse dus ook, niet tippen. Maar sinds ze debuteerde in 1988, heeft zij toch ook al Meer dan 50 titels op haar naam staan. Onder meer De Geheugenpolitie, roman uit 1994. En nu door de vaste Japanner, vertaler Luc van Houten, die ook Murakami telkens voor zijn rekening neemt.
Hij heeft ook een heel interessant boek over Japan geschreven.
Ja, voilà. Ik weet dat hij er ook al verschillende keren te gast is geweest. Dus dat boek, dateert dan van 94, is een roman. En dat is nu pas dus in het Nederlands vertaald, zeg ik, terecht. Of in elk geval heel begrijpelijk, want het is een dystopie die vandaag de dag nog veel relevanter is als je het leest zoals ik het heb gelezen dan de voorbije kwart eeuw het geval is geweest.
Mm-hmm.
Beetje een raar boek. Dat is natuurlijk typisch voor dystopieën. Dat zijn vaak romans die mikken op de appreciatie van de iets meer verbeeldingskrachtige lezer. De lezer die zich niet wil laten begrenzen of zijn leespret niet wil laten beperken door een gebrek aan fantasie. Dat is hier niet anders. Het speelt zich op een eiland en wat gebeurt daar? Iets heel onrustbarends. Dingen verdwijnen namelijk om beurten. Enfin, niet alleen de dingen, maar ook het idee erachter, het concept, het fenomeen, om het met Kant te zeggen, het ding aan zich. Of,
geef eens een voorbeeld, de hoed, de ik weet niet wat.
Ja, daar kom ik straks toe. Ik ga het even, wat er juist gebeurt, ga ik even uitleggen ook aan de hand van de woorden van de ik-figuur, de vertelster van deze roman, die zelf ook romanschrijfster is. Bij elke uitwissing is het eiland even in rep en roer. Alle mensen verzamelen zich her en der op straat en halen herinneringen op aan wat verloren is. Ze zijn weemoedig en verdrietig en ze troosten elkaar. Als het om iets tastbaars gaat, brengen ze het met z'n allen mee om te verbranden, te begraven of in de rivier te gooien. Maar die kleine storm gaat na een paar dagen liggen. Iedereen gaat weer over tot de orde van de dag. Ze kunnen zich niet eens meer herinneren wat ze hebben verloren. Dat laatste geldt vooral voor de, of in elk geval voor de meerderheid van die eilandbewoners. Want er is ook een aantal uitzonderingen. En dat zijn mensen die in het bezit blijven van een feilloos functionerend geheugen. De waarschijnlijk vermoorde moeder van de ik-figuur behoorde tot die categorie van geheugenbewaarders. Bijvoorbeeld, dus de mensen die te boek staan als staatsgevaarlijk eigenlijk, die voortdurend ten prooi dreigen te vallen aan de opsporingen van die geheugenpolitie uit de titel van De Geheugenjagers, de geheime politie. Ook de redacteur van de romanschrijfsters, schrijfster die ons te woord staat, is overigens iemand die dus nog altijd een goed geheugen heeft, die zich alles kan herinneren. Ja. En dat maakt dat op een bepaald moment de vertelster, die man, R geheten of aangeduid met de hoofdletter R, bij zich thuis gaat verstoppen. En verstoppen, zeg ik dan, op gevaar van eigen leven. En dit dan met alle gevolgen van dien op relationeel vlak onder meer. Nu, wat is het dan inderdaad, Chantal, dat er zo uit geweest wordt? Ja, paraplu's, je zegt het, vrij onschuldige
dingen. Ik zei hoed.
De hoed, inderdaad, rampzalig genoeg. Parfum, de ferry, weet je wel, dat soort eerder banale dingen. Maar evengoed, vogels of de roos of de kalender die tot overmaat van ramp verdwijnt in het winterseizoen, zodat het van dan af altijd koud zal blijven. Dat roept natuurlijk de vraag op, wat zou er gebeuren mocht bijvoorbeeld het woord gewist worden? Nu, zover komt het niet in het boek, maar wat wel gebeurt is dat de roman gewist wordt. En dat gaat dan gepaard of vergezeld met het in brand steken van de bibliotheek. En dat roept dan weer de vraag op die iemand stelt.
Ja, het is toch een politieker boek, zou denken.
Iemand vraagt, kijk, ik herinner me dat lang geleden iemand zei, wie boeken verbrandt, zal uiteindelijk mensen verbranden. En dat waren inderdaad die iemand, dat was Heinrich Heine in zijn toneelstuk Almansor, dat trouwens in 1821 verscheen, Chantal, dit jaar dus precies 200 jaar geleden. En wat hier dus eigenlijk aan de orde lijkt te zijn, is de vraag of Ogawa in 1994 de huidige cancel culture in deze dystopie over de uitwissingen voorspeld heeft op dezelfde manier als waarop Heine het nazisme en de daaropvolgende holocaust voorspeld heeft. Je kan je kortom op basis van dit boek de vraag stellen van kijk, zal het cancelen van kunstwerken misschien op termijn wel leiden tot het cancelen van mensen? Dat is een van de vragen die dit, ik zei het al, zeer relevante boek dus indirect stelt. En je zou dan ook kunnen zeggen dat dit boek perfect als startschot kan fungeren voor heel lange, ernstige gesprekken die wij voeren. Nu, daarnaast moet ik ook wel zeggen, ik vond het bij momenten wel een beetje een langdradig boek ook. Het einde is overigens zo perfect dat het van de weeromstuit iets knulligs krijgt. Het wordt wel
het is
heel...
ook nooit goed.
De cirkel is wel heel rond. Maar goed, ja, je kan dan zeggen, dit boek bewijst ook wel voor een deel dat... grote relevantie en hoge literaire kwaliteit daarom niet per definitie hand in hand gaan, maar dat kan dus ook dienen als onderwerp en voer voor discussie.
Wat zou het fijn zijn om nog eens met z'n allen samen te komen in een kring te hebben over de discussie. Met
met rode wijn overgoten, lange avonden die tot de ochtendstond duren. Maar dat komt er wel weer aan.
Ja, zeg Christophe, het topic van de week was natuurlijk de vertaling. En mag dat eigenlijk wel van Amanda Gorman door Marieke Lucas Reineveld. Daar zitten we ook een beetje mee. Daar zijn nu al heel veel meningen over geformuleerd. Heb jij daar nog zin in om daarop te reageren? Of zeg je van nee, ik heb dat voor een uur nodig en niet twee minuten?
Wel, er worden nu zoveel argumenten over telkens heel verschillende zaken geleverd dat het inderdaad een heel complexe materie is geworden. Mijn eerste reflex in elk geval was van dit is een schande en dit is iets wat racisme bekrachtigt en racisme bovendien in de hand werkt. Omdat het van een dergelijke fundamentalistisch aandoende radicaliteit is. Natuurlijk, als je dan begint als argument ook aan te halen van kijk Marieke... Reineveld, is het Engels niet voldoende machtig, dan ben je natuurlijk bezig een heel andere discussie te voeren. Dat spreekt voor zich.
Goed, heel ingewikkelde materie waar het nog over zal gaan natuurlijk opklaren. Dankjewel Christophe om hier te zijn. Tot de volgende week, zou ik zo zeggen.
Zeker.
En morgen zit hier Nikki Aertsen. Zij praat onder meer met Tom Leek, stond niet werk in De Zwarte Panter. En met Wim Nijs, die maakte een tentoonstelling met werk uit... Victoria en Albert Museum voor Diva. Als dat niet mooi is. En wij eindigen met muziek van Mark Ribo. Nog een hele fijne klare avond. Bye.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.